Ik heb een geweldige man geïnterviewd. Ik was vereerd en in de wolken. Mijn gast in deze aflevering van de podcast Drie Boeken, minister van Staat, Mark Eyskens. Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mark Eyskens is professor economie en politicus. Hij is in zijn lange politieke carrière voor de toenmalige CVP minister van Financiën geweest, economische zaken, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en hij is ook even premier van België geweest. Hij wordt rond deze tijd 87 jaar, geboren in 1933. Ik heb hem opgezocht bij hem thuis in Heverlee in Leuven, waar hij mij direct leidde naar een soort zitkamer / werkruimte / bibliotheek, waarachter nog enkele kamers, bibliotheek, bleken verborgen te zitten. Maar dat vertelt hij allemaal zo meteen. Voor ons stond een grote oude boekenkast met boeken en foto's van zijn ontmoetingen met onder meer Bill Clinton, koning Boudewijn, koning Albert. Hij ging zitten in een zetel en tijdens ons gesprek, het was prachtig om te zien, verschenen er bij ongeveer elke zin die hij uitsprak putjes in zijn wangen. Van het plezier van het vertellen. Een soort onderhuidse humor die de hele tijd aanwezig was. Denk de putjes er gerust bij tijdens het luisteren. Op het einde van deze aflevering vraag ik hem trouwens waarvan hij het meest genoten heeft tijdens zijn leven. Alle details over de drie boeken en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering van de podcast vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. En dan nu, geniet, zoals ik gedaan heb, van de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Mark Eyskens.
We hebben 5 kinderen. Die zijn allemaal uitgevlogen. En die 5 kamers heb ik met enige tegenstribbeling van mijn echtgenote omgezet in bibliotheken. Die staan dus vol kasten met boeken. En ik heb ook een techniek om zelf bibliotheken te maken. Namelijk van leeggedronken kisten wijn. Dat gaat u straks hiernaast zien. Soms stort dat ook in. Ik heb er al een paar keer zo één op mij gehad. Dat is natuurlijk een mooie dood, nietwaar? Een professor die sterft bedolven onder zijn boeken. En dan heb ik in de zolder, we hebben een hele grote zolder, heb ik laten stalen balken plaatsen. En daarop is dat een vloer gelegd en daarop staan andermaal kasten vol boeken. En ik heb in huis dus ongeveer, denk 3000 boeken. Ik ben dus aangetast door een boekenworm.
Ja. Ik zie, dit gaat niet instorten, want ik zit hier dus naast een soort gevaarlijke toren van boeken.
Ja.
Ik ben niet in gevaar op dit moment.
Dat is een boekentoren en de bedoeling is dat die verder blijft groeien.
Oeh.
Tot tegen de zoldering.
Is dat wel een goed idee, meneer Eyskens?
En dan, dan blaas ik de laatste adem uit. Ja.
Maar het is hier prachtig. Het is hier al. Dit is een soort schatkamer eigenlijk, hè, waar we nu zitten.
Ja, je kunt dat een schatkamer noemen. Dat zit ook vol souvenirs. Hè. Ik hou veel van prularia die ik me aanschaf op reis. Ik heb heel veel reizen kunnen doen. En daar koop ik van die zogenaamde souvenirs. En als ik dat dan bekijk, dan ja, denk ik nog eens aan de goede ogenblikken die ik beleefd heb. Ergens op de aardbol.
Hoe bent u eigenlijk beginnen lezen? Wanneer bent u beginnen lezen?
Oh, van kleins af aan. Nu, mijn vader hield ook van boeken. Ik heb er trouwens toch wel wat staan die ik van hem geërfd heb. Grote encyclopedieën bijvoorbeeld. Dat wordt nu niet meer gekocht, want alles zit natuurlijk op internet. Maar mijn vader, die had dus inderdaad heel van die lange reeksen. Die had ook een heel mooi kantoor trouwens. De bibliotheek die hier staat, die komt uit zijn bureau.
Waar we hiernaast zitten nu.
Ja, ja. Dat houten meubel, dat komt uit zijn kantoor, ja. Ik kreeg dan bij allerlei gelegenheden, Sint-Niklaas en andere verjaardagsfeesten, boeken.
Van uw vader?
Van mijn vader, van mijn ouders. En ook op school. Wij hadden toen op de school elk jaar in de maand juli de grote prijsuitreiking. En als dat een mooi resultaat had, dan kreeg je een papieren laurierkroon op je hoofd gezet, als je de eerste van de klas was. En kreeg je een stapel boeken. En die staan hier nog hier en daar. Ik herinner mij een boek dat ik ooit gekregen heb, geloof ik in de poëzie of de retorica, over de Griekse mythologie, met de geschiedenis van alle goden en godinnen. Heeft mij in het latere leven geïnspireerd.
Was u blij toen je altijd boeken cadeau kreeg als kind of als jongere?
Ja, absoluut. Ik had een grote voorkeur voor boeken en voor treintjes.
Is maar, dan ook een van de kamers vol met treintjes?
Nee, niet meer. Nee, die heb ik aan mijn kinderen en kleinkinderen gegeven. Maar de elektrische trein is maar binnengereden vrij laat, toen ik al bijna volwassen was. Maar oorspronkelijk bestond dat niet. Hè? Ik denk aan de oorlogsjaren. Dan kreeg ik van mijn ouders een treintje, een locomotief met wagons, maar je moest de locomotief opwinden met een sleutel. En dan reed hij zo anderhalve minuut rond en viel die stil. Ja, maar dat was ook wel plezierig, ja. Ja.
Uw vader, Gaston Eyskens, ook premier van België geweest. U heeft in een aantal gelegenheden, op een aantal plekken heeft u daarover verteld dat eigenlijk, als ik me goed herinner aan de keukentafel bij u thuis, de politiek van die dagen besproken werd, omdat uw vader premier was. Heeft dat een grote invloed gehad op uw denken, op hoe u in het leven staat?
Ja, natuurlijk. Maar dat was nog 's ochtends, nog 's middags, maar dat was meestal 's avonds vrij laat. Dus als mijn vader minister was en premier, dan kwam die laat thuis in Leuven. 11 uur, 11:30, soms middernacht. En ik zat dan als student reeds aan de universiteit, op kot, thuis bij mijn ouders. Mijn broer ook, we waren met twee thuis. Mijn ouders hebben 4 kinderen gehad, maar jammer genoeg zijn er 2 gestorven. En dan ja, om 11:30, 's avonds, kwam moeder kloppen op mijn deur en zei, vader is thuis. En dan mochten wij op zijn bureau. En dan zat hij daar in een zetel. Hij was een veel grotere kamer dan de mijne hier vandaag. Met 4, 5 zetels zo en een tafeltje. Dan begon mijn vader een sigaartje te roken. Was een geweldige sigarillo-roker. En dan begon hij te vertellen over wat hij die dag had meegemaakt en wat de problemen waren. Nationale politiek, vaak ook internationale politiek. En daar heb ik dus heel, heel veel van geleerd. Mijn vader had toch wel een scherp inzicht. En mijn vader was niet iemand die poogde de toekomst te voorspellen. Want dat is gevaarlijk. Zeker in de politiek. Als je juist voorspelt, erkent niemand je verdiensten. En als je fout voorspelt, valt iedereen op jou om te zeggen, wat een idioot is dat. Mijn vader was een scenariobouwer. Die zei, kijk, dat is het probleem. Wat kan er nu gebeuren? Eerste mogelijkheid A. Tweede scenario B. Derde scenario C. En vierde scenario D. En wat doen we dan in elk van die gevallen? En dat vind ik wel een hele mooie benadering. En dat heb ik in de politiek, in de Belgische politiek ook, toegepast tot op vandaag. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn daar dan de gevolgen van? En hoe reageren we daarop?
Leest u vandaag nog veel?
Ja, ik ben altijd aan het lezen. Ik krijg ook veel boeken. Hè. Daar ligt nog een dik boek van mijn Brusselse collega Johan Holtslag over internationale politiek. Is een prachtig boek. Gisteren kreeg ik een boek van een collega van mij van de Koninklijke Academie, mevrouw Els Witte. Dat is de ex-rector van de VUB. Haar boek wordt voorgesteld, geloof ik, volgende week in Brussel. En dat is heel interessant. Dat gaat dus over de periode 1830 en de Belgische onafhankelijkheid. Ja, dan begin je daarin te lezen. Ik heb een boek gekregen onlangs van Geert Mak over Europa. Dat zijn dus allemaal natuurlijk, ik zou haast zeggen, studieboeken. Maar ik lees ook wel graag romans en poëzie. Onlangs las ik een klein boekje van een Franse, eigenlijk een Belgisch-Franse schrijfster, Amélie Nothomb. Ik lees haar boeken niet in eerste instantie omdat ik het zo geweldig vind, maar omdat ik die dame wel een paar keer heb ontmoet. Dat is een hele vreemde dame. En ik ken vooral haar vader.
Hoezo?
Haar vader was ambassadeur van België. Met name in Japan. Ik heb hem daar bezocht en nadien ook op andere posten. Hij is nu gepensioneerd. Dat is een hele sympathieke en een zeer belezen man. En die dochter uiteraard ook. En dus dat boek La Soif is wel origineel. Het zijn eigenlijk de memoires van Jezus. Jezus die na zijn verrijzenis neerschrijft wat hij allemaal beleefd heeft. En de commentaar erbij. Het is natuurlijk geweldig ketters, maar het is wel sympathiek. En het is een klein boekje. Al die boekjes van Amélie Nothomb, ze heeft er geloof ik 80 geschreven. Die kun je uitlezen op 2 avonden. Maar het leest wel vlot. Het is goed geschreven, het is leuk meestal.
Waar leest u als u leest? Want hier staat een groot bureau met een mooie zetel. Leest u hier? Leest u in de zetel? Waar leest u?
Ik lees in deze zetel.
Waar u nu zit, ja.
Maar als ik in de woonkamer zit, dan neem ik altijd een boek mee of daar ligt een boek klaar. En de televisie staat dan meestal op, maar de tv volg ik met een verstrooid oor en een nog meer verstrooid oog. Natuurlijk zijn er de publiciteitsintermezzi, maar ook veel wat men in Vlaanderen met een onvertaalbaar woord noemt, zever. En dan lees ik. Dus ik lees met één oog, met mijn rechteroog en luister met mijn linkeroor naar de televisie.
Okay. Zullen we eens kijken naar de 3 boeken die u gekozen heeft? Boeken waarvan u vindt dat we die moeten lezen. Wat is uw eerste boek?
Ja, ik vond die vraag bijzonder verraderlijk. 3 boeken moeten kiezen uit duizenden die je graag hebt en waarvan je veel boeken gelezen hebt. Ik herinner mij, als ik studeerde aan de universiteit, tijdens de grote vakantie koos ik dan niet één auteur uit, maar een land. En dan las ik in de maand juli, augustus, zoveel mogelijk boeken van dat land. Zo herinner ik mij een maand augustus, dat ik alle grote Russische schrijvers ben beginnen te lezen. Ik viel daarvan omver, hè. Dostoevsky, Tolstoy, Gogol, Pushkin. Dat was geweldig. En een ander jaar waren het de Britten en de Amerikanen en de Fransen en de Duitsers. En zo ben je bezig natuurlijk. Hè?
Ja. Ja. Ik weet dat het een verraderlijke vraag is. Mijn excuses. Ja. Nee, eigenlijk geen excuses.
Ja, ik heb dus ook uitgekeken naar 3 genres. Het eerste boek is eigenlijk een filosofisch wetenschappelijk boek dat op mijn persoonlijk denken veel invloed heeft gehad. Dat is een boek van een jezuïet, filosoof, maar ook een paleontoloog. Dat is dus iemand die opgravingen doet, niet zozeer naar oude gebouwen en oude steden, maar naar oude sporen van nog oudere mensen. De Homo sapiens. Mm-hmm. En die heeft prachtige boeken daarover geschreven.
Ja, vertel eens wie het is.
En die man, dat is de jezuïet Teilhard de Chardin. En dat boek heet Le Phénomène Humain. Ja. Het verschijnsel mens.
Vertel, waarom heeft dit boek zo'n invloed op u, denk
ik? Ik was en ben nog steeds zeer geboeid door de evolutie. Het ontstaan van het leven. En wat er allemaal is uit voortgesproten. Het leven is ontstaan met de eerste cel 3,5 miljard jaren geleden. En nu zitten we hier samen te praten. Dat is een geweldige, geweldige geschiedenis. Hoe is dat geschied? En wat is de toekomst daarvan? Vooral nu met de robotisering en de artificiële intelligentie enzovoorts. Darwin heeft daar een uitleg aan gevonden. Een uitleg, zou ik zeggen, een uitleg voor gevonden. De evolutie. Maar Teilhard de Chardin zag dat toch ook nog wat anders. Die zag dat in een veel bredere evolutie, waarin ook religieuze metaforen spelen. Zoals het aards paradijs, het geluk, de hemel, de vergeestelijking van de evolutie. Hij noemt dat dan het punt omega. Hij spreekt van de noosfeer, er is de stratosfeer en de atmosfeer, maar er is ook de noosfeer, dat is de sfeer van het geestelijke. En hij maakt eigenlijk een soort synthese. Hij verwijdert de contradictie tussen wetenschap en geloof. En dat heeft mij zeer geboeid. En daar ben ik eigenlijk nog altijd van doordrongen. En dat heeft op mij een zeer, zeer grote invloed gehad. En niet alleen op mij, maar op vele, vele mensen hier ook aan de universiteit. Dus ik ben die Jezuïtenpater daarvoor zeer dankbaar. Maar dat is dus een serieus boek.
Ja. Is het, was het moeilijk of makkelijk voor u als intellectueel, als professor, als lezer, om die synthese te maken tussen geloof en wetenschap?
Ja, natuurlijk.
Wat makkelijk of moeilijk?
Omdat vele mensen zeggen dat dit contradictorisch is. Maar dat hoeft niet. Je moet natuurlijk wat we vandaag het geloof noemen, decoderen. Het geloof wordt gevoed door teksten, heilige schriften, de Bijbel, de evangeliën, de Koran, de geschriften van Boeddha, de getuigenissen over de lessen die Socrates gegeven heeft aan Plato. Moet je allemaal lezen. Dat is heel interessant natuurlijk. Maar dat zit vol beelden en beeldspraak, metaforen en allegorieën, want er is eigenlijk een groot mysterie. Het zijnsmysterie. Wat betekent het dat we bestaan? En hoe komt dat? En waarom? En waar gaat dat heen? Dat is een zeer groot vraagteken. Een van mijn laatste boeken heet trouwens De Vraagtekenzaaier. En we noemen dat ook wel eens het transcendente. Datgene wat ons begripsvermogen vandaag overstijgt. En dat wordt ingevuld met beeldspraak. De Bijbel is één verhaal met heel mooie beeldspraak. Maar je moet dat decoderen. Als je het niet decodeert en het letterlijk neemt, dan kom je verstand in opstand. Maar als je decodeert, dan wordt het een heel mooi verhaal dat u helpt bij het zin geven. En ja, dat probeer ik te doen. Dat probeer ik heel mijn leven te doen, ja.
Is Théâtre Chardin, nog relevant voor vandaag? Als je dat vandaag leest, blijft dat overeind?
Ja, dat blijft nog overeind, denk ik. Inderdaad, de vergeestelijking van de mensen. Het brein wordt steeds belangrijker. In ons brein schuilen 100 miljard neuronen. In dat van u 120 miljard neuronen. En ja, dat werkt. En hoe werkt dat? En we gaan nu naar een fase, toch een nieuwe fase in de geschiedenis van de mensheid, de artificiële intelligentie. Hoe gaat dat samenwerken en wat is daar het resultaat van? De Homo sapiens wordt voor een deel ook de robot sapiens. En dat doet ook een hele reeks ethische vragen rijzen. Is dat goed? Is dat kwaad? Of is het halfslachtig? For better and for worse? En welke houding nemen we dan ook aan? Dat is zelfs een politieke vraag. Zelfs de nieuwe voorzitter van de commissie, mevrouw Ursula von der Leyen, heeft daar onlangs een toespraak over gehouden. Dus dat zijn geen idiote vragen.
Mm-hmm. Leest u graag liefst in Nederlands of leest u graag in andere talen ook?
Nee, ik probeer in de oorspronkelijke talen te lezen.
Ja?
Frans, Engels, Duits is iets moeilijker, maar dat gaat ook wel. Natuurlijk, zodra het Russisch wordt, moet je wel...
Niet geen Russisch?
Nog niet. Nee, nee, nee.
Nog niet,
hè? Nee, nee, nee. Ik kan wel niet zeggen, maar dat is het dan ook.
Noteert u als u leest?
Ik onderstreep wel hier en daar, ja. Ja.
In het boek?
In het boek. En als mijn vrouw dan dat boek ter hand neemt en dit wil lezen, is zij gescandaliseerd. Ze vindt het een aanslag op de maagdelijkheid van het boek. Ja.
Kan u zeggen dat boeken u politiek bijvoorbeeld gevormd hebben? Heeft dat echt een invloed gehad op, of komt dat uit uw familie? Wat ook mogelijk zou kunnen zijn.
Enerzijds, maar anderzijds toch wel erg beïnvloed. Ja, natuurlijk. Mijn sociaal-economisch denken, het heeft mij ook, dan is het eerder de romanliteratuur mensenkennis bijgebracht, geleerd te relativeren en zekere verdraagzaamheid aangeleerd. Geleerd ook te strijden zonder te slaan.
Verdraagzaamheid? Hoezo? Uit wat voor boek zou dat dan kunnen komen? Uit wat voor soort boeken?
In veel romans schuilt verdraagzaamheid, worden goede mensen opgevoerd die hun medemens proberen te helpen en die zin geven aan, aan wat we de naaste liefde noemen of wat we de liefde noemen tout court. Ja? Dus veel boeken, eigenlijk alle grote boeken draaien rond dezelfde thematiek. Ja? Leven, liefde, lijden en dood. Dat zijn de vier grote literaire thema's. Het zijn ook de vier grote menselijke thema's. Leven, liefde, lijden en dood. En daar heb ik natuurlijk heel veel over gelezen en heel veel over nagedacht. En dat vind je natuurlijk ook terug in de poëzie, ja. En de poëzie is natuurlijk iets, een beetje bijbels, want de poëzie zit uiteraard vol beeldspraak en metaforen en allegorieën, ja.
Uw eerste boek was Théâtre de Chardin. Wat is uw tweede boek?
Dat is een totaal ander genre. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in toekomstverkenning. En dan kom je dus gemakkelijk terecht in science fiction. Ik herinner mij, net na de oorlog kreeg ik van mijn ouders geregeld de albums van Kuifje. En één album is me bijgebleven, die staan trouwens nog op de zolder. Dat is een frontpagina met een ruimteraket. Beschilderd met witte en rode vierkanten en die staat vandaag opgesteld in de luchthaven van Zaventem. En ja, dat was de reis naar de maan. Onder leiding van Kuifje. En toen ik dat las, al die plaatjes bekeken, is heel mooi getekend. Dan dacht ik bij mezelf, ja, dat is natuurlijk een prachtig verhaal, maar dat kan nooit gebeuren. Het is gebeurd. Ik heb van dichtbij meegemaakt in 1979. En zo zijn er vele dingen, vele verhalen die totaal surrealistisch leken en die vandaag realiteit zijn.
En zo komen we bij het tweede boek, ja.
Ja, natuurlijk. Science fiction, maar science fiction ook in het maatschappelijk gebeuren. In de organisatie van de samenleving. De doorbraak van de computers. Ik zeg vaak, de historici delen de wereldgeschiedenis in twee grote fasen. Before Christ en after Christ. BC, AC. Maar vandaag betekent dat before computer en after computer. Dat is het. Dat is een césure in de geschiedenis. Schrap de computer en onze samenleving stort in elkaar. Er kan geen enkele vliegtuig meer opstijgen. En dus, ja, dat heeft me zeer geboeid. En dan heb ik daarover een aantal boeken gelezen, zoals een boek van Huxley bijvoorbeeld. The Brave New World. Kafka. Ja, ik heb nog zijn huis bezocht in Praag. En dan natuurlijk onze vriend Orwell.
Ja, dat is uw tweede boek, hè?
Ja, dat is mijn tweede boek. 1984, de titel is al heel origineel, want hij heeft dat geschreven in 1948. En voor hem is 1984 het jaar dat de wereld helemaal anders zou zijn. Bijna de apocalyps. Dat de politiek totaal zou gewijzigd zijn in een soort absolute dictatuur onder alle aspecten. Big Brother. En heeft dat, de verbeelding van Orwell is natuurlijk fantastisch. Dat gaat over wat we vandaag fake news noemen. Hij spreekt van het ministerie van de waarheid, dat niets anders dan leugens verkondigt natuurlijk. Enzovoorts. En dat, ik vond dat geweldig. Des te geweldiger, want dat boek is dus verschenen omstreeks 1950. Dat we dat ook zagen gebeuren. Ten eerste, Hitler was net dood. En dan komt Stalin. En dan komt Mao Zedong. Dat was allemaal Orwelliaans. En zelfs in bepaalde Europese landen, af en toe waren er wel eens Orwelliaanse trekjes in wat gebeurde met het beleid. En ik vond dat dus een geweldige analyse die zeer, zeer nuttig was. Ja, ja.
Vandaag, ik heb het boek heel recent nog gelezen, vandaag de dag is het misschien nog straffer als je het leest en kijkt naar hoe er schermen zijn in de huizen van de mensen in het boek, die niet alleen dienen om naar te kijken, hè, maar ook dienen om bekeken te worden. Hè.
Precies.
Als het gaat over de smartphones, die altijd weten waar wij zijn, sociale media als een soort controlemechanisme, ja. Vindt u... Ja, vindt u dat dit een soort totalitair systeem is?
Wel, de moderne media kunnen natuurlijk aanzienlijk het totalitarisme bevorderen. Kijk naar China. Elke burger schijnt daar een nummer te hebben. Men doet aan gezichtsherkenning. Het regime deelt de goede en slechte punten uit aan de burgers. Dat is er misschien de reden waarom veel Belgen gekant zijn tegen rekeningrijden. Ja, dat is beangstigend, hè? En dus Orwell heeft dat voorspeld en vooral voorvoelt dit een kolossale intuïtie. In 1948, toen er nauwelijks sprake was van computer en zijn toepassingen. En laat staan artificiële intelligentie. Hij heeft dat allemaal aangevoeld. Dat is een geniaal inzicht.
Is dat een probleem waar we nu mee worstelen in onze samenleving, vindt u?
Ja, natuurlijk. De grootste uitdaging vandaag is ethisch. We moeten al die kolossale veranderingen... We beleven dagelijks tsunamis van veranderingen. Al die veranderingen omzetten in echte menselijke vooruitgang. Maar wat is menselijke vooruitgang? Wanneer voelt de mens zich beter? Wanneer voelt de mens zich gelukkiger? Op zijn eentje of met anderen? En wie zijn dan die anderen? Zijn dat de buren? Zijn dat de vrienden? Zijn dat de collega's op het werk? Zijn dat de streekgenoten? Of zeggen we dan eigen volk eerst? Of is dat veel ruimer? De andere en het andere? Is dat iets wat in de wereld bestaat? En hoe ga je daarmee om? Dat zijn natuurlijk essentiële vragen. Hè? Ja.
Als u nu opnieuw premier zou zijn, of minister van Economie, of minister van Europees Commissaris van Concurrentiebeleid, zou u het dan opnemen tegen die Amerikaanse bedrijven zoals Google en Facebook?
Wel, als econoom ben ik uiteraard gekant tegen wat men noemt oligopolies. Want die vervalsen het marktspel, omdat die te grote macht hebben. Concurrentie is goed als de concurrentie eerlijk, loyaal is en als de machten op de markt min of meer gelijkelijk verdeeld zijn. Maar dus die bedrijven, die GAFA-bedrijven zoals dat heet, die hebben een veel te grote macht. Die verdienen ook kolossale, kolossale winsten. En dat zijn natuurlijk machtsblokken zonder enige eigenlijk internationale verantwoordelijkheid. Hè? Dus zo'n bedrijf als Google, ja, als je kijkt naar de omzetcijfers en de winstcijfers, die overstijgen het nationaal product van heel veel staten in de wereld die lid zijn van de veiligheid, die lid zijn van de Verenigde Naties. En dus je moet, denk ik, een opvatting verdedigen waarbij in de wereld een soort wereldregering, world governance ontstaat, waardoor die machten kunnen worden gereguleerd, aan banden gelegd, zodat het economisch spel ook voldoende eerlijk is. Ik verdedig al jaren, naast de politieke veiligheidsraad die er bestaat in de UNO, de oprichting van een economische veiligheidsraad, waarbij men de economische supermachten kan ontbieden en meteen komen tot een regeling die goed is voor iedereen en niet alleen voor een paar mensen die daarbij betrokken zijn en die kolossale fortuinen opstapelen.
George Orwell, 1984, boek 2. Wat is uw derde boek dat u gekozen heeft?
Ja, dat heeft te maken met wat sentimentele redenen. Ik hou heel veel van het Nederlands. Ik vind dat een heel mooie taal. Voor zover je ze geen geweld aandoet. Dat was vroeger een uitzending op de radio. Voor wie ze geen geweld aandoet.
En wat voor radio-uitzending was dat?
Op de VRT.
Over taal?
Over taal. Ja, hoe je moet de woorden uitspreken. Hoe je correct Nederlands kunt spreken, ook in Vlaanderen. Althans, als we de Hollanders mogen geloven en omgekeerd. Want er zijn ook veel Hollanders die dialect spreken. Maar in Vlaanderen gaat natuurlijk, ik zeg ook de kennis, maar vooral de uitspraak van het Nederlands een beetje achteruit. Dus de zogenaamde tussentaal grijpt om zich heen. En dat heeft natuurlijk paradoxale gevolgen. Op het moment dat toch heel wat Franstaligen eindelijk begrepen hebben dat ze Nederlands moeten leren, dan zeggen die na een tijd, ja, we hebben Nederlands gestudeerd. En die spreken dat dan min of meer. Maar zeggen ze, als we Nederlands spreken in Vlaanderen, verstaat niemand ons. En dan denken zij, dat is omdat ja, die zogenaamde Nederlandstaligen een Vlaams dialect spreken dat ze niet begrijpen. Soms even is het ook te wijten aan het feit dat zij zelf nog altijd Nederlands spreken met een Franstalige tong. Maar kom, er is wel iets van. Op de televisie vind ik het gênant. We hebben ook wel wat Hollandse vrienden. Als zo van die Vlaamse feuilletons op tv komen waar het dialect van het scherm druipt en je nauwelijks verstaat wat ze zeggen. En bovendien, dan heb je ondertitels in correct Nederlands. Ja, nee. Ik vind dus het Nederlands een hele mooie taal en we moeten het Nederlands verdedigen. Ik ben dus altijd echt verliefd geweest op Multatuli. Het mooie wat oude Haagse Nederlands. Het Nederlands van Couperus. En er was in Vlaanderen iemand, dat was trouwens een vriend van mijn vader, die prachtig Nederlands schreef, en dat was Marnix Gijzen, dokter Jan Albert Goris. Mijn vader kende die. Jan Albert Goris was dan diplomaat geworden, was consul-generaal van België in New York. En ik heb zijn boeken verslonden. Het heel ontroerende boek Klaaglied om Agnes.
Dat is uw derde boek, hè?
Ja, Agnes. Ja, mijn keuze is dan Klaaglied om Agnes. Dat is een heel ontroerend boek. Waarin een jongeman verliefd is op een meisje dat eigenlijk toch wel begint te lijden aan tuberculose. Wordt verzorgd in een sanatorium, zo heette dat. Het lijkt wel op crematorium, een sanatorium in Zwitserland. En dan spoort hij daarheen om ze te bezoeken, maar uiteindelijk sterft ze. Dat is een heel treurig verhaal, maar prachtig geschreven. Zoals zijn andere boeken, met name Joachim van Babylon. En ik verkies die boeken van Marnix Gijzen. Niet alleen omdat het zo mooi geschreven is, maar ook inhoudelijk toch wel erg diepzinnig. Maar omdat ik Marnix Gijzen persoonlijk heb gekend. Hij was consul-generaal in New York en als ik daar studeerde, dan nodigde hij mij af en toe wel eens uit in een restaurant. En dan zaten we samen daar te tafelen en dan praten we over, ja, over literatuur en over politiek en over alles. Hij was wel behoorlijk ouder, maar ik vond het heel, heel boeiend voor mij. En dan is Marnix Gijzen teruggekeerd naar België. En toen ik minister van Economische Zaken was, was mijn kabinet in een toren in Brussel, staat er nog steeds, op het De Meo Square. Aan de linkerkant, een hoge toren, ik zat er op de hoogste verdieping, 11e verdieping. En aan de overkant stond de gelijke toren, dat waren tweelingtorens. En daar had Marnix Gijzen een appartement op de 4e verdieping. En daar nodigde hij mij opnieuw uit. En dan ging ik zo om de 3 maanden eens bij hem. Hij was toen wel wat fysisch gehandicapt. En dan aten we samen een sandwich of zoiets en dronken we een glas en praten we verder. Dus ik had voor hem heel veel sympathie. En ik schatte hem zeer, zeer hoog, literair. Ja. Ja. En daarom vermeld ik dit boek als een soort postume hulde aan een groot schrijver die nu wel wat is weggedeemsterd. Want de jeugd leest hem niet meer.
Nee, hij is gestorven in 84, heb ik gezien. Ja. Ja, hij is echt zo... Dat is echt een beetje een vergeten schrijver.
Zeer jammer, hè? Ja. Zeer jammer, ja. Ja, maar veel van die Vlaamse schrijvers, hè. Wij moesten dat ook leren op school. Het werd gelezen in het college. En, ja, Manik Schijs en Valdschap. Ja. Lampo.
Hubert Lampo.
Hubert Lampo, het magisch realisme. Want ik heb nog getwijfeld, hè, voor mijn derde auteur, een derde boek. Ik hou ook wel van dat magisch realisme. En er is natuurlijk één auteur die fantastisch is. Dat is Murakami. Een Japanner. De man is nu geloof ik toch wel diep in de 70. Dat die man nooit de Nobelprijs heeft gekregen, is een godgeklaagde schande.
Zo extreem?
Ja. En er is nog een tweede die men altijd over het hoofd ziet. En die is nu diep in de 80. Dat is... nu kan ik op zijn naam niet komen. Het is een Amerikaan. Philip Roth.
Philip Roth.
Ja. Philip Roth.
Ja.
Ja, de steen. Ja, die schrijft prachtige boeken.
The Human Stain.
Dat is een geweldige auteur. Krijgt nooit een Nobelprijs. En hij geeft me soms een Nobelprijs aan iemand die totaal onbekend is. Of aan een zanger.
Oh, ik heb niks... wat een blik in je ogen.
Ik heb niks tegen zangers. Men mag een Nobelprijs inhuldigen of stichten voor zangers. Maar dat niet verwarren met schrijvers natuurlijk. Nee, helemaal niet.
Echt, nu moet ik beschrijven, dus de kwade blik in je ogen beschrijven.
Ja, maar ik heb niks tegen zangers. Want iemand als Jacques Brel, die was tegelijkertijd zanger en ook een groot dichter. Ja, die zou ik graag de Nobelprijs geven, maar dan voor zang. En niet voor schrijven. Okay. Ja.
U bent zelf, denk ik, voorzitter geweest of zoiets van een vereniging die het werk van Anton van Wilderode probeerde te herwaarderen.
Absoluut.
Dat is eigenlijk ook zo een dichter dan van vroeger die een beetje
ook
vergeten.
Ook een beetje weggedemsterd, ja. Dat was vooral een dichter, hè. En die maakte hele mooie versen, diepzinnig ook, ja. Klonk heel mooi. Mm-hmm. Wij gingen met ons comité op reis in heel Europa, want... Er werd dan voor gezorgd dat een aantal van die gedichten werden vertaald in vele Europese talen, tot in Tsjechië, Roemenië, Bulgarije, noem maar op. En dat had een zeker succes, ja, inderdaad. Omdat zijn thema's zeer menselijke thema's waren, ja.
Ik zie, waar zit ik? Daar. Het is geen, het is een kunstboek van Hugo Claus, Beelden, dat daar ligt, dat in uw kast ligt. Waarom kiest u dan bijvoorbeeld niet Hugo Claus en wel...
Omdat iedereen die kiest. Ik heb, als hij gestorven is, heb ik een gedicht geschreven over hem. Heb ik ooit ergens gepubliceerd. Ik heb Hugo Claus een paar keer ontmoet. Ik was zeer onder de indruk. Hij was een bijzonder aangename man in de omgang. Ook met zijn laatste echtgenote. Ja, dat was natuurlijk een monument, hè. Daar keek iedereen naar op. Hij sprak ook zo mooi, hè. Hij had een hele mooie, mooie stem, een mooie taal ook. Ik vind zijn gedichten belangrijker en indrukwekkender dan zijn romans. Het Verdriet van België is natuurlijk een voltreffer, zeker wat de titel betreft. Maar soms moet je wel een inspanning doen om er doorheen te geraken. Daarentegen zijn gedichten zijn voltreffers. Ja, en zijn toneelstukken ook, hè. Mm-hmm. Een bruid in de morgen, suiker, enzovoort. Mm-hmm. Ja, dat is prachtig. Wordt ook veel te weinig opgevoerd vandaag de dag. Ja.
We hebben het al een paar keer genoemd, poëzie. Hè. U leest ook graag poëzie, zegt u. Leg dat eens uit. Waar situeer ik dat? Binnenlands, buitenlands?
Wel, ik heb altijd gedichten geschreven... van in de poëzies in het college. En wij hadden zo'n literair clubje onder kameraden. Ja. En later ben ik daarmee voortgegaan. Ik heb trouwens een dichtbundel uitgegeven, misschien toch wel 20 jaar geleden, bij het Davidsfonds. Met als titel Omdat wij van de avond nooit genezen. Een beetje nostalgisch. En ik schrijf nog gedichten. Ja, ik hou van poëzie. Natuurlijk, poëzie moet je schrijven in je eigen taal. Je bent dus zeer taalgebonden. Hè? Maar dat vind ik ook goed. Ik bedoel, ik kan wel eens boeken schrijven, ook in het Frans en in het Engels, maar geen poëzie. Dat is dus zeer, zeer eigen. Hè? En ja, ik vind poëzie een belangrijk medium ook, voor zover poëzie voldoende begrijpelijk blijft. Natuurlijk moet je poëzie ontcijferen, maar vandaag de dag wordt poëzie soms geplicht op een manier die mij lijkt erin te bestaan dat men gewoon toevallig wat zinnen bij elkaar harkt, totaal onbegrijpelijk, en dat is dan een gedicht. Ik vind dat de dichter, de schrijver en uiteraard ook de schilder een plicht hebben van mededeelbaarheid. Daarom heb ik ook moeite met sommige moderne schilderwerken, waarbij verf blijkbaar willekeurig op het doek wordt uitgesmeerd. Vreselijk.
Ja, u schildert zelf ook, hè?
Ja, ja.
Mag ik de link leggen tussen wat u zei van, ik heb getwijfeld, Murakami, Hubert Lampeau heeft u genoemd.
Mm-hmm.
Beetje, ja, magisch realisme, surrealisme. Uw schilderwerk zit daar een beetje in de buurt, mag ik dat zeggen?
Daarboven bijvoorbeeld.
Oh ja, daar.
Johan Berger. Ik heb natuurlijk geen tijd om mijn ezel, zo heet dat, te plaatsen in de velden. Ik schilder hierachter, ik zal het u aanstonds tonen. En ik laat mijn verbeelding gewoon op hol slaan. Ik combineer dus landschappen die niet bestaan. Dus onbestaanbare landschappen die dus een surrealistische sfeer creëren. Ja. Ik hou van surrealisme. Omdat het surrealisme ook een zoeken is naar de echte werkelijkheid. Wat we zien is bedrieglijk, nietwaar? We zien de dingen nooit zoals ze zijn. Om de dingen te zien zoals ze zijn, moeten we onze verbeelding het bewind in handen geven. En vandaar dat ik een grote, grote eerbied heb voor iemand als Dali of Magritte.
Magritte.
Ja, ook omdat hij de humor en de ironie in zijn schilderijen weet te leggen. Ja, dat is een hele grote kunstenaar. En dus de poëzie ook. Het moet natuurlijk begrijpelijk blijven, min of meer. Je mag ook niet demagoog worden en gaan platleggen voor het publiek en het publiek vleien. Maar je moet een evenwicht vinden. Een schilderij is nooit af. Een schilderij wordt maar beëindigd in een dialoog met de toeschouwer, met de kijker, met de kunstminnaar. Dat is met poëzie ook zo. Er is een relatie tussen de schrijver, de dichter en de lezer. Als de lezer afhaakt, ja, dan is je eigen kunstwerk ook vernietigd. Dus kunst is ook een dialoog van het ik met de andere. Dat brengt mij tot een andere filosoof die ik ook heb ontmoet en waarvan ik de boeken heb gelezen. Levinas, niet waar? Over de andere en het andere. We zijn maar onszelf dankzij de andere. Vandaar de dag hebben sommige mensen daar last mee. Met de andere en het andere. Maar dat is althans een diepe, diepe waarheid. En dus dat domineert ook de kunst, denk ik. De dialoog met het andere. Een kunstwerk is nooit af. Het is eigenlijk een boodschap waarop je reactie verwacht en reactie verwekt. En vandaar dat poëzie voor mij ook wel voldoende verstaanbaar moet zijn. Je moet natuurlijk geen slachtoffer worden van bepaalde regels van ritme en rijmen en al die modellen die bestaan. Dat is een beetje achterhaald, maar het ritme is toch belangrijk, de cadans van een vers. En af en toe een rijm is toch iets wat klemtonen legt. Daar ben ik niet tegen. Wij moesten veel gedichten van buiten leren op school. Nu is dat allemaal achterhaald. Jonge mensen leren geen gedichten meer van buiten. En ze kennen er ook geen meer. En ik vind dat jammer, eigenlijk. Ja.
U heeft ooit ergens Rainer Maria Rilke genoemd als uw favoriete dichter.
Ah, ja,
is dat nog altijd zo?
Fantastisch. Ja, dat is een geweldige dichter. Ja, ik heb een uitgave met zijn versen in het Duits en daarnaast in het Nederlands. Want het is natuurlijk een moeilijke dichter, hè? Het is niet zo makkelijk, hè? Maar het is prachtig, hè? Ja, zeker.
Heeft u ooit de haiku's van uw oud-leerling Herman van Rompuy gelezen?
Ja, hij stuurt me die trouwens op, af en toe. Ja, natuurlijk. Ja, en? Dat is natuurlijk niet zo simpel, hè? Dat zijn dus, wat is het, 17 woorden? Of lettergrepen?
757. 7, is niet 757?
Ja, zoiets, 757.
Denk ik. 14 plus 19 dan.
En 19, is dat 19? Ja, ja dat is natuurlijk niet zo simpel, hè? Om dat te construeren. Dat is een prachtig tijdverdrijf tijdens saaie vergaderingen. Tuurlijk.
Dat is een beschuldiging.
Nee, het is een verdienste. Dat is een tijd niet te gebruikt. Tuurlijk. Ja.
Ik weet niet of het klopt van 757. We zullen het eens opzoeken.
Ik denk dat het zo is. Je hebt gelijk.
Ja, het is iets met 57.
Ja, je hebt gelijk. Ja, het is, ja.
We moeten eens opzoeken.
Ja, ja, het is ja, zoiets.
Ik wil nog één keer terug naar romans, voor ik naar uw eigen boeken even ga. Leest u nog Vlaamse literatuur? We hebben Marnix Gijzen genoemd, we hebben even Hugo Claus genoemd. Leest u bijvoorbeeld soms hedendaagse romans? Amélie Nothomb heeft u genoemd, maar Vlaamse literatuur, of niet?
Ik heb... Verhelst lees ik wel eens...
U bedoelt Dimitri Verhulst?
Dimitri,
ja.
Ja, ja. De helaasheid der dingen. Ja, vind ik goed. Prima. Ik heb Het smelt gelezen.
Van Lise Spit.
Precies.
En?
Ik zal je zeggen, met mijn vrouw doen we af en toe eens een cruise. Gaan we varen ergens op verre oceanen. Dan zit je soms 2 of 3 dagen op de zee. Ik had dat boek meegenomen en ik heb dat gelezen. En ik dacht bij mezelf, toen was hij een hele jong meisje. Hè? Ik vond het geweldig dat zo'n jong meisje zo'n boek kon schrijven. De stijl is geweldig, de woordenschat. En ik ga niet zeggen de plot, maar verder zit daar een verhaal in dat toch heel mooi geformuleerd is. Ja. Dus ja, ik zeg ja, bravo.
Oké.
Nog van dat, ja.
Oké, super. U heeft zelf ongelooflijk veel boeken geschreven. Ik denk 53.
Nee.
Oei.
63.
Ja, ziet de quiz. Ik wist niet dat ik mij op glad ijs waagde.
Ja, maar dat is natuurlijk een afwijking van mij. Dat is een geestelijk gebrek. Dat is een...
Hoezo?
Een soort geestelijk gezwel in mijn hersenen. Ja, ik heb die neiging.
Ik heb die neiging.
Ik hou veel toespraken. Ik ben misschien aan toespraak 10.728 bezig. Ik druk mij graag uit. Het is voor mezelf. Ik schrijf in eerste instantie voor mezelf. Om klaarheid te brengen in mijn ideeën. Om ze te herschikken.
Ja.
En ik ben natuurlijk begonnen met... Ja, met boeken die nodig waren voor mijn beroep. Hè. Mijn doctoraat, mijn colleges, mijn cursussen. Veel boeken over economie. Ik heb nog een tijd, dat was de pionierstijd van de televisie, een cursus, een college economie gegeven op de tv. In wit-zwart. Waar ik uitleg of zo, ja. En dan vroegen ze een tekst natuurlijk, enzovoort, enzovoort. Maar dan ben ik geleidelijk aan beginnen wat meer... fantasie uit mijn pen te krijgen. En heb ik ja, vooral wat filosofische boeken gelezen en ook een aantal romans, filosofische romans. Zoals De reis naar Dabar. Dat is het verhaal van iemand die uiteindelijk in Israël terechtkomt met zijn gezellin en die daar het slachtoffer wordt van een terroristische aanslag. En dat soort dingen. De oude prof en de zee. Dat is ook een filosofisch verhaal van een prof. Die eigenlijk verliefd wordt op een oud-studente van hem, die hem kon bezoeken om te praten over een doctoraat enzovoort. Ja.
Er is ook het recent boek, Vandaag is Morgen Gisteren.
Dat is heel recent, dat is het laatste.
Ja, waarover gaat dat? Kan u daar iets over vertellen?
Ja, veel mensen vragen mij, wat zijn nu de personen die u ontmoet hebt en die op u de grootste indruk hebben gemaakt? En dan denken ze natuurlijk aan Gorbachev en Clinton en noem maar op, en Mitterrand enzovoorts. En daar heb ik dus over geschreven. En dan vragen ze ook, wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen die je volgens u hebt meegemaakt? Ja, daar heb ik dan ook over geschreven. De val van de Berlijnse muur en de oorlog in Irak en noem maar op. En problemen in China en Congo en Rwanda, et cetera. Maar dan heb ik daar ook zelf wat... mijn eigen standpunt wat in verwerkt. Volgens mij zijn dat niet de belangrijkste fenomenen en niet de belangrijkste personen. De belangrijkste personen, die halen niet de koppen van de krant. En dan geef ik zo een paar verhalen. Bijvoorbeeld in Mexico, in een kerk buiten Mexico, daar bevindt zich een bamboe-orgel. Helemaal in bamboe. Alle pijpen zijn in bamboe. En dat was in handen van een Belgische pater. En ze hadden mij gezegd, je moet die mensen gaan bezoeken, die mensen een beetje ondersteunen. En we kwamen dus in dat kerkje binnen. Het kerkje was leeg. Die pater was er nog niet. En we gingen even opzij zitten op die bidstoelen. En daar komt een persoon binnen, langs achter, langs de voordeur van die kerk. En die droeg een doos. Een schoendoos. Die ging naar het altaar, die boog en zette die doos voor het altaar. Groot kruis, begon te bidden en ging terug buiten. Ik zeg, wat is dat? Ik ging van mijn plaats, ik ging door die kerkgang naar voor het altaar. En ik keek naar die doos. En wat zag ik? In die doos was een zo'n luik uitgesneden met een glanzend papier, doorzichtig. En wat zag ik? Het gezichtje van een dode baby. En toen kwam die pater binnen. En ik zei, eerlijk pater, kijk, hier ligt een dood kindje. Ja, zegt hij, dat gebeurt hier geregeld. Die mensen hebben geen geld om hun overleden familieleden te begraven. Ze hebben ook geen geld om door ons laten de mis te doen. En dus brengen ze dat hier. En dan zorgen wij daarvoor. Ja, dat zijn dingen die je treffen, hè. Dat treft u misschien meer dan de vallen van de muur van Berlijn. Ja.
Wauw.
Ja. Tuurlijk.
Ja.
Ja.
Mooi. Dank u wel.
Ja.
We hebben nu een hele tijd vooral over boeken, over lezen gepraat. Mm-hmm. Ik ben blij dat die toren hier niet omgevallen is, trouwens.
Die houdt stand. Ja. Die houdt stand. Tenzij u heftig begint te vloeken.
Oei, is dat echt... U spreekt met zoveel passie over lezen, over taal, hè? Over boeken, over wat u in uw leven gedaan heeft. U heeft zoveel lesgegeven ook. Maar u heeft zoveel gereisd, u heeft zoveel politieke ambten bekleed. Mag ik vragen waar u het meest van genoten heeft in uw leven?
Ja, het antwoord is natuurlijk van familiale genuchten. Ik ben al meer dan 55 jaar getrouwd met hetzelfde meisje dat ik haar ontmoet heb, is ook heel surrealistisch.
U lacht.
Magisch realisme.
Hoezo?
Ja. Ik was uitgenodigd op een dansfeestje bij vrienden van mijn ouders in Leuven. En ik kende die mensen eigenlijk nauwelijks. Maar mijn moeder zei, je moet erheen gaan, want dat zijn vrienden van ons. En ik ging daar met tegenzin heen. En ik kom daar binnen, dat was al veel volk, hè? Allemaal jonge mensen. En die waren al aan het dansen. Hè? Een beetje zo. Het was minder rock toen dan vandaag. En vreemd, ze hadden daar aan de zoldering een soort luchter gehangen. Dat was een bol, een draaibol. Met van die...
Een discobol.
Zo'n discobol. En dat schitterde. Maar de kamer zelf was al in het duister gehuld. Maar ik had geen zin om te dansen, want ik was een hele slechte danser. En ik trapte meer op de tenen van het meisje dat ik uitnodigde dan dat ik haar eigenlijk plezier deed. Dus er was ook een bar waar je een glas kon krijgen. Ik ging daar onmiddellijk een glas drinken. En naast mij stond een jonge man die ik kende eigenlijk van de universiteit. Hij zat niet in dezelfde faculteit, maar ik kende hem min of meer. En we praten zo, we bekeken ook de koppels die dansten en de meisjes. En ik zag daar ineens één meisje dansend. En die had in haar haar een heel opvallend diadeempje. Met valse steentjes. Maar dat flikkerde in het licht van die draaibol. Ik zeg, Jan, kijk eens. Ken je dat meisje? Met dat diadeempje, dat allemaal dat zo fel flikkert. Ja, zei natuurlijk. Dat is mijn zus. Ik zeg, oh, dan ga ik met haar eens dansen. En dat heb ik ook gedaan. En daar ben ik mee getrouwd. Na een jaartje. Ja, zo gaat het. En ja, wij hebben eigenlijk toch wel een mooi gezin kunnen opbouwen met 5 kinderen. Ja, dat zijn natuurlijk de grote geneugten in het leven, hè. Want af en toe is een tegenslag, af en toe ook is iets wat pijn doet, af en toe eens. Ja, een overlijden van familieleden, het overlijden van onze ouders, dat maken we allemaal mee. Dat is natuurlijk altijd een beproeving. Ja, maar ik ben dus toch wel heel geprivilegeerd geweest in mijn leven. Ik kan daar met grote voldoening op terugkijken, ja.
Dank u wel, meneer Eiskes, voor dit gesprek.
Wel, het was fijn. Fijn gesprek. Dank u zeer. Prima.
Dit was mijn gesprek met Mark Eiskens. Na het gesprek, toen mijn microfoon al uitstond, zei hij nog dat we het ook nog over veel andere auteurs hadden kunnen hebben. Over James Joyce bijvoorbeeld. Dat hij Ulysses van Joyce las in het parlement. En toen flapperden mijn oren een beetje. Alle info over de boeken en auteurs die je hoorde in deze podcast vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Meer boekentips vind je in de andere afleveringen van deze podcast. En mijn vraag in elke aflevering is: wil je alsjeblieft aan 2 vrienden of kennissen laten weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren? 2, je doet mij daar een groot plezier mee. Dankjewel. Als je vragen hebt of suggesties voor deze podcast, mail gerust naar wimoosterlink@hotmail.com. De 3 boeken van Mark Eiskens nog eens op een rij. 1. Teilhard de Chardin, Le Phénomène Humain. 2. George Orwell, 1984. 3. Marnix Gijzen, Klaaglied om Agnes. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.